Goed, we gaan met elkaar naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. En we willen nu weer deze ochtend terugkeren naar dit Bijbelgedeelte in 2 Korinthe 3. We hebben in de afgelopen keren, 3 keer, een uitstapje gemaakt naar verschillende onderwerpen die te maken hadden met sluiers die vaak over het woord van God zich heen bevinden. En we hebben getracht die sluiers weg te nemen. Dat hebben we ook wel nodig om dit gedeelte van Paulus in 2 Korinthe 3 goed te verstaan en te begrijpen. Maar we gaan het eerst lezen, 2 Korinthe 3, het vers waar we zijn gebleven, dat is vers 6. 2 Korinthe 3, vers 6, en dan lezen we tot eind van dit hoofdstuk. En in vers 6, daar staat, onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Tot zover. We keren nu dus terug naar 2 Korinthe 3. En we hebben dus een aantal sluiers proberen weg te nemen van de schrift, die het woord van God en de uitleg daarvan vaak versluieren, bedekken. Waardoor we een Bijbelgedeelte zoals deze moeilijk kunnen verstaan. De eerste sluier die wij weggenomen hebben, is de sluier dat het nieuwe verbond niet gesloten wordt met de kerk, of is gesloten met de kerk, maar dat het nieuwe verbond uitsluitend gesloten zal worden met het volk Israël. Daar is veel om te doen, want in de afgelopen 2000 jaar heeft de kerk beweert dat een nieuw verbond met hen gesloten is en dat de kerk voor Israël in de plaats gekomen is. En we hebben gezien, nee, als je naar de schrift gaat kijken, dan klopt dat niet, want de roeping van Israël en Gods plannen met Israël zijn onberouwelijk. Het is alleen uitgesteld. Maar Israël is niet door God als het ware afgeschreven. Er is geen afstel, er is alleen maar sprake van uitstel. En een nieuw verbond zal in de toekomst opnieuw aan Israël worden aangeboden. Daarom mag je ook niet zeggen dat de kerk het geestelijk Israël is. En dat je mag gaan vergeestelijken. Dat is steeds wat er ook gebeurt met vers 6, waar we moeten beginnen, waar staat: maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Heel duidelijk is dus Paulus een dienaar van het nieuwe verbond. En dan gaat hij aanhalen dat hij een dienaar is van het nieuwe verbond, niet daar letter. En daar bedoelt hij mee dat hij niet een dienaar is van het oude verbond, maar een dienaar is van het nieuwe verbond. Een dienaar is van het nieuwe verbond des geestes. Want de letter, dat is het oude verbond, ja, dat loopt uit op de dood. Maar de geest, dat is de bediening van het nieuwe verbond, loopt uit op het leven. Want de geest maakt levend. Het heeft niets te maken, dit vers, zoals het vaak gezien wordt en uitgelegd wordt, met hoe je de schrift moet interpreteren. Het heeft niets te maken, dit vers, de letter dood, maar de geest maakt levend. Dan zeggen ze, ja, dat heeft te maken met hoe je de schrift moet interpreteren. Of je de schrift letterlijk moet nemen. En dan zeggen ze, ja, zie je wel, als je de schrift letterlijk uitlegt, dat leidt tot de dood, maar je moet de schrift vergeestelijken. En als je de schrift vergeestelijkt, dan loopt het uit op het leven. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Je mag de Bijbel vergeestelijken. En als je dat doet, en het nieuwe verbond waarin de Bijbel waar wordt gesproken, dat slaat op Israël, maar je gaat het vergeestelijken en laten slaan op de kerk, op de gemeente van Christus, op de gelovigen van nu, dan mag je het doen en dat maakt levend. En dan trekken ze ook alle zegeningen van het nieuwe verbond naar zich toe en zeggen ze dat dat voor de gelovigen van vandaag geldt, enzovoort, enzovoort. En dan slaan ze die hele weg van de vergeesteling in. Maar we hebben gezien in de overdenkingen van de afgelopen drie keer, nee, dat je niet mag vergeestelijken, dat je de Bijbel letterlijk moet nemen en dat de Bijbel letterlijk erover spreekt, dat niet de kerk met de kerk verbond, het nieuwe verbond gesloten is, maar met Israël gesloten zal worden, het nieuwe verbond. En dat wij niet in de plaats van Israël zijn gekomen, dat wij niet het geestelijk Israël zijn, enzovoort, enzovoort. Verder hebben we ook gezien de afgelopen keer, dat was de laatste keer, dat derde sluier, hebben we gezien wat de rol is van de wet. En wat het wil zeggen, dat Christus zegt, ik vervul de wet. Daar bedoelde hij alleen maar, ik geef de wet zijn volle betekenis. Niet naar het oude verbond, waar alleen maar gekeken wordt naar de uiterlijke daden van de mens en die worden dan onder een wet geplaatst. Nee, in het nieuwe verbond krijgt de wet van God zijn volle betekenis, want Gods wet, God kijkt niet alleen naar de uiterlijke daden, hij kijkt ook naar onze innerlijke motieven. En de wet krijgt dus een volle betekenis onder het nieuwe verbond en is dus veel hoger en heerlijker en beter dan onder het oude verbond. God gaat zijn normen niet aanpassen, zo is het niet. Nee, maar God komt de mens tegemoet met dat nieuwe verbond. God komt Israël, hè, om het precies te zeggen, tegemoet onder het nieuwe verbond. Want hij schrijft zijn wet dan niet op stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van de Israëlitisch hart. De Israëliet krijgt de wet in zijn hart geschreven, waardoor hij automatisch zich zal houden aan de wet Gods. Niet alleen uiterlijk in zijn daden, maar ook innerlijk naar zijn motieven. Dus de wet is niet afgeschreven, zoals tegenwoordig ook zoveel evangelische christenen denken, dat de wet geen enkele rol meer speelt. Nee, in de toekomst zal de wet een enorme rol spelen, want die wet, Gods wet, zal uitgaan uit Jeruzalem over heel deze aardbodem en zal door Israël uitgedragen worden en verklaard worden aan heel deze wereld, zodat heel deze wereld tot geloof in de Christus komen kan. Goed, als je dan dit gedeelte zo met elkaar leest, dan moet je dus, als je dit gedeelte zo leest, je realiseren dat je heel dit gedeelte, 2 Korinthe 3 vers 6 tot en met vers 18, moet lezen in zijn historische context van de handelingen. Dit gedeelte gaat over Paulus' bediening van het nieuwe verbond. Vers 6, nogmaals. Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. In de handelingen is Paulus een dienaar van het nieuwe verbond. Hoofdstuk 4 vers 1. Hoofdstuk 4 vers 1. Daarom nu wij deze bediening hebben. Ja, hij heeft de bediening van het Nieuwe Verbond in de handelingen. Maar hij heeft die bediening van het Nieuwe Verbond in onze dagen niet. Het Nieuwe Verbond zou alleen met het volk Israël worden gesloten. En met niemand anders. En nu in onze dagen het volk Israël niet meer het volk is wat door God wordt benaderd als volk, als natie, en waaraan het Nieuwe Verbond wordt aangeboden, heeft Paulus in onze dagen die bediening van het Nieuwe Verbond niet meer. Dat had hij in de handelingen. Maar in onze dagen, in handeling 28, nadat Israël doof, blind en zich verhard heeft, en dus in ongeloof zich gekeerd heeft, en zich in geestelijke duisternis bevindt, wordt het Nieuwe Verbond heden ten dagen door Paulus niet aan Israël aangeboden. Die periode is uitgesteld. Niet afgesteld, maar uitgesteld. En nu is Israël dus in een staat van ongeloof. En in de toekomst zal op Gods tijdstip dat Nieuwe Verbond weer worden aangeboden. Wel niet aan ons, maar aan Israël. Wij hebben dus, als we goed de Bijbel bezien, en dat hebben we onderzocht, wij hebben niets te maken met het oude verbond. Daar stonden we niet in een verbondsrelatie met God. Alleen Israël in Exodus. En we hebben ook niks te maken met het nieuwe verbond, want ook dat nieuwe verbond wordt weer met hetzelfde volk, met dezelfde natie gesloten als het oude verbond. En dat is het volk Israël en niemand anders. Het oude verbond was dus een verbond tussen God en het volk Israël. Laten we dat nog maar eens lezen aan Exodus. Exodus 19. Vers 5. Exodus 19, vers 5. Waar de Heere zegt, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Is hier heel duidelijk. Uit alle volken zullen ze, als zij dat verbond aangaan, dat huwelijksverbond, hier bij de berg Sinaï, dan zullen zij God ten eigendom zijn, een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Het is dus heel duidelijk gesloten met een natie. Dat wordt nog herhaald in Exodus 24, vers 7. Vers 7. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Ja, met u sluit. Niet met een ander volk, alleen maar met dit volk. Het oude verbond was in tegenstelling met het verbond waar nu Paulus dus een dienaar van is, hier in de handelingen van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond zou dus God alleen ook maar sluiten, wederom met ditzelfde volk. Dat hebben we gelezen in Jeremia, dat nieuwe verbond, en ook daar weer staat weer duidelijk in Jeremia 31, en laten we dat nog maar lezen, ook al hebben we dat de afgelopen keren meerdere malen gelezen. Jeremia 31, vers 31. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Staat er duidelijk bij. Het wordt zowel gesloten met de 10 stammen als de 2 stammen, het huis van Israël en het huis van Juda. Niet, vers 32, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Dat is het oude verbond. Dat hebben ze verbroken. Niet zoals het oude verbond. Nee, ik ga een nieuw verbond met ze sluiten. En dat is dus heel genadevol. Dat God dat doet. dat is een handelen van Gods genade. Ondanks dat ze dat oude huwelijksverbond hebben verbroken, dat ze geestelijke hoererij zijn gaan plegen, dat ze afgoderij hebben gaan plegen, en niet één keer, maar jaar in jaar uit, koning naar koning naar koning, en ondanks dat God zijn profeten stuurde, onder de twee stammen en de tien stammen wilde geheel Israël niet luisteren, en ze verbraken zijn verbond en bleven het verbreken. Hoewel ik heer over hen ben, hoewel ik, eigenlijk zegt hij, hoewel ik man over hen ben. Ik ben hun man, ik ben heer. En Sarah noemde haar man, hoe noemde zij Abraham? Heer. Nou, in die uitdrukking moet u denken. Hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. En wat is dan dat nieuwe verbond? Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Er is vergiffenis. God vergeeft, dat vergeeft hij. Nadat ze het oude verbond hebben verbroken. Dat ze geestelijke hoererij hebben gepleegd. Ondanks dat hij heer over hen was. Dat ze hem ontrouw zijn geworden. En dat ze afgoderij pleegden. Hun ongerechtigheid zal ik vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is genadevol handelen van de Heere. Als hij een nieuw verbond met hen sluit. Nou, en de hele tegenstelling moet voorstellen dat Paulus mag bekendmaken in de handelingen dat God nu, want Jeremia 31 gaat over de dagen zullen komen, nou zegt Paulus die dagen zijn gekomen, dat God nu dat nieuwe verbond aan het volk Israël aanbiedt. En wat hij in 2 Korinthe 3 doet, en zo moet je het ook lezen, als hij dat in de handelingen zo bekendmaakt in 2 Korinthe 3, vanaf vers 6 tot en met vers 18, wat doet hij dan? Dan werkt hij de verschillen uit tussen het oude verbond voor Israël en het nieuwe verbond voor Israël. En al die tegenstellingen, die zet hij tegenover elkaar en dan laat hij als het ware Israël zien en elke Jood zien hoe heerlijker dat nieuwe verbond is boven de heerlijkheid van het oude verbond. En dat is wat hij in heel dit gedeelte doet, wat we hebben gelezen met elkaar. Wat dienen we nou te beseffen? Nou, we dienen te beseffen dat het oude verbond gebaseerd was op de wet. Het is gebaseerd ook op de menselijke werken der wet. Want als je die werken der wet in de praktijk doet, als je daaraan houdt, ja, dan zou je het leven kunnen beërven. Maar weten dat het eigenlijk een stap te hoog is voor de mens. Maar God is heel erg eenvoudig nog onder het oude verbond. Want God kijkt niet naar je innerlijke motieven. God beoordeelt je alleen op je uiterlijke daden als Israëliet. En hij kijkt niet naar de innerlijke motieven. Het nieuwe verbond is wat dat betreft dus zwaarder. Want het kijkt niet alleen naar de uiterlijke daden. Nee, het kijkt nog veel completer. De wet wordt op een veel hoger plan gebracht. Gods wet, Gods normen worden ten volle uitgelegd. Het krijgt zijn volle betekenis. Dan gaat God ook oordelen niet alleen over wat jij doet, maar ook over wat jij denkt. Over je innerlijke motieven. Dat was dus voor de Israëliet eigenlijk onhaalbaar. Want die wet werd nog vele malen zwaarder. Maar alleen het verschil is dat God dan niet dat op stenen tafelen grift en aan de Israëliet geeft. Nee, hij schrijft het op de vleeselijke tafelen van hun hart. Hij schrijft die wet in hun binnenste. En als God die wet in hun binnenste schrijft, dan geeft hij ze door de geest, en de geest maakt levend, geeft hij hen ook de mogelijkheid om naar die wet automatisch te leven. Daarom staat hij zegt ook bijvoorbeeld later Johannes, dat een wederom geborene onmogelijk kan zondigen. Nee, een wederom geboren mens die leeft uit het leven van God, die kan onmogelijk zondigen. Die kan geen enkele zonde eigenlijk doen. Dat zou tegennatuurlijk zijn. Gaat tegen zijn wederom geboren natuur in. Kunnen we eigenlijk niet begrijpen, maar toch is het zo. Iemand die uit God leeft, die het leven uit God heeft. Leven uit God kan niet zondigen. Die kan maar één ding doen. Zich automatisch houden aan de wet Gods. Die kan zich alleen maar verlustigen in de wet Gods. Dan is het geen, dan is de wet van God, wat onder het oude verbond een last was, is onder het nieuwe verbond voor hem een lust. Want het is een verbond wat wordt gesloten in genade. Vanuit jezelf, vanuit het zondaar zijn van de mens voor de Israëliet, was het onmogelijk zich te houden aan de wet. Ook al ging het daar alleen maar om de uiterlijke daden. Maar straks is het eenvoudig als die wet, dat nieuwe verbond met hem gesloten wordt onder genadevol handelen, dat God de ongerechtigheden van Israël en vergeeft en de zonde niet meer gedenkt van Israël. En God schrijft zijn wet in hun binnenste, dan zullen ze automatisch zich houden aan de wet. En dan kan je heel Psalm 119 zingen, een enorme psalm, de langste psalm van het hele Bijbelboek Psalmen, wat helemaal gaat over een lofprijzing van de wet. Het verlustigen in de wet, dat je daarin je leven vindt. Ja, en wederom geboren leven kan zich alleen maar verlustigen in Gods wet, in Gods normen. Je hoeft namelijk als wederom geboren Israëliet straks er geen enkele moeite ervoor te doen om je aan de wet Gods te houden. Want die is in je binnenste geschreven. Je kan er gewoon niet anders. Dat is de situatie. En dat nieuwe verbond wordt aangeboden door de apostel Paulus in de handelingen aan het volk Israël. Niet aan Nederlanders. Niet aan Zuid-Afrikanen. Niet aan Brazilianen of Australiërs. Nee, alleen maar aan één natie van alle volkeren die hij ten eigendom gekozen heeft. Dat is het volk Israël uit Abraham, Isaac en Jacob. Die 12 stammen. We moeten goed begrijpen, een verbond, zowel het oude verbond als het nieuwe verbond. Wat is een verbond? Een verbond is een bindende overeenkomst tussen twee partijen. Dat is een huwelijk. Dat is een huwelijksverbond. Tussen twee partijen. En het geldt alleen voor die beiden. En de Bijbel, wat we hebben gelezen uit Exodus en uit Jeremia, de Bijbel laat er geen enkele twijfel over bestaan wie die twee partijen zijn. Aan de ene kant is God de partij, als Heer, als man. En aan de andere kant is het volk van Israël de partij, als vrouw, als volk, als natie. En we hebben geen enkel recht om als een partij niet wil huwen, niet wil trouwen, en dat nieuw verbond wat in genade door God werd aangeboden aan Israël, als Israël dat afwijst, dan we zeggen, nou, Israël is daardoor door de Heer aan de kant gezet, en de Heer die neemt zich een heel ander plan voor, en de Heer gaat wel met een andere meisje huwen en trouwen. Dat is niet waar. We hebben geen recht om dat op eigen initiatief, die ene partij, zomaar te vervangen door een andere, en dan te beweren dat wij dat zijn. Dan ga je tegen de schrift in. Dat mag je niet doen. Natuurlijk begrijp ik wel, omdat het nieuwe verbond gebaseerd is op genade. Want de ongerechtigheden, die worden hen vergeven, zegt Jeremia. En de zonde, zegt de Heer, ik zal die zonde, hun zonde niet meer gedenken. Dat is genadevol handelen. Op grond, waarop grond kan God dat doen? Ja, op grond van het bloed van het nieuwe verbond. Waarvan Christus zegt, dit is mijn bloed. Dat is het bloed van het nieuwe verbond wat voor u vergoten wordt, Israël. Ja, het wordt gedaan. Op grond kan God zo handelen met Israël in de toekomst straks. Omdat de Heer Jezus Christus voor hun geleden heeft aan het kruis van Golgotha. En ook voor dit volk zijn bloed heeft gestort. Omdat het nieuwe verbond gebaseerd is op genade. En God moet wel genadevol zijn, want Israël was onder het oude verbond de Heere ontrouw. We hebben letterlijk in Jeremia gelezen, ze hadden dat oude verbond verbroken. Ja, dat geeft de goerij te plegen, afgoderij. Eeuwen na eeuwen na eeuwen. Zodat God dan zich op een gegeven moment hen uit het land in de ballingschappen heeft gestuurd. Zowel de 2 stammen als de 10 stammen. Maar omdat het nieuwe verbond is gebaseerd op genade, nemen velen aan dat dit verbond van kracht is en in werking treedt elke keer als God in genade handelt met de zondaar. Ja, ik ben een zondaar. En als God ook in mijn eigen leven genadevol handelt op grond van het lijden en sterven van Christus aan het kruis, ja, dan dienen we ons te realiseren dat als God genadevol met de zondaar handelt, dat dat niet wil zeggen dat hij daarna nog eens een verbond met je gaat sluiten. Nee, God handelt in het heden genadevol met de zondaar, zonder dat hij een verbond met hem sluit. Dan dienen we te beseffen. God heeft helemaal niet nodig dat hij en genadevol met de zondaar handelt, en dat hij daarna verplicht is ook met die zondaar een verbond te sluiten. Nee, God handelt in het heden, zoals hij ook in het verleden heeft gedaan hoor. Bij Abel, bij Noach, noem al die gelovigen maar op, die allemaal hebben geleefd, voordat er sprake van is van een ontstaan van Israël, waar God een huwelijksverbond mee sloot, het oude verbond. Ja, ook met die mensen, hoe ging God daarmee handelen? Nou, hij handelde met hen, maar hij sloot met hen geen verbond. En dat is het verschil. Met ons is ook geen verbond gesloten. Wij staan niet in een verbondsrelatie met God. En dat dienen we ons te realiseren. En dat is de situatie van heden ten dagen. God handelt genadevol met de zondaar als hij hem toevoegt aan het lichaam van Christus, de gemeente die in onze dagen ontstaat. Lees dat maar in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Daar wordt over dat handelen van God gesproken. Dat genadevol handelen. Efeze 1 vers 7 en 8. Vers 7. En in hem, dat is in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Let op, hè. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. En wij hebben ook de vergeving van de overtredingen. En is dat genadevol handelen? Ja, dat is naar de rijkdom zijner genade. Die is overvloedig. Dat is een overvloedige rijkdom van Gods genade. Dat we verlost zijn, dat we de verlossing hebben in Christus. Door zijn bloed. En wat is die verlossing? Door zijn bloed, dat is de vergeving van de overtredingen. Dat hebben wij. Maar besef dan wel dat we hier nergens vinden, geen enkele vermelding vinden hier, als we hier genadevol handelen zien van God in onze dagen, geen enkele vermelding vinden van een nieuw verbond. We vinden het nieuwe verbond niet in Efeze, of in Filippenzen, of in Colossense, of in al die gevangenisbrieven die Paulus na Handelingen 28 schreef. Die brieven die voor ons nu gelden, die aan ons zijn geadresseerd. Geen enkele maal is sprake daar van het nieuwe verbond. Israël is de menselijke partij van het nieuwe verbond. En verbindt zich dus vanaf Handelingen 28 in geestelijke duisternis. Ze zijn in ongeloof. Ze zijn blind, doof en hebben zich verhard. Lees dat nog maar eens in Handelingen 28, wat we ook hebben gelezen. Handelingen 28. Vanaf vers 25. En dan zie je dat sommige, vers 24 van de Joden, waar Paulus dan het laatste gesprek mee heeft in Rome. Een laatste keer dat hij het weer uitlegt allemaal. Wat hij mag aanbieden aan hen. En dat is het nieuwe verbond. Hij legt het helemaal aan ze uit, aan de Israëlieten. En dat Christus is de Messias. Hè, dat hij is de gezalfde des Heren. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd. Maar anderen bleven ongelovig. Dat heb je het weer. Ze blijven, het merendeel blijft ongelovig. Ook in Rome. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij, dat zijn die Joden die met Paulus spreken daar, een hele dag zelfs heeft Paulus daar aangeweid om ze te overreden, hè, gingen zij uiteen nadat Paulus dit ene woord gesproken had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vader gesproken, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en niet met hun oren horen, en met hun hart niet verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen. En zij u dan bekend dat het heil Gods aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen. Dat is een definitieve breuk voor Paulus. Hier stopt ook zijn bediening onder dit volk. Het is toch eigenlijk de laatste keer dat wij weten dat Paulus dit nieuwe verbond aan Israël heeft uitgelegd en hun heeft uitgenodigd om daarop in te gaan. En al redetwistende gingen de Joden heen. En werd bekendgemaakt door Paulus dat van nu af aan, het zij u dan bekend, het heil Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen, dan ook horen, in tegenstelling met jullie. Want jullie zijn zo doof als een kwartel. Jullie zijn zo blind als maar kan. Jullie willen het niet zien. Je hebt je met je hart verhard. En die gedeeltelijke verharding, waarvan we hebben gelezen de afgelopen keren, die over Israël kwam in de handelingen, die had zich steeds verder uitgebreid, totdat het heel Israël, heel de natie Israël, betrof. Ja, in de nieuwe mens die in onze dagen gevormd wordt, daarin bestaat Israël als natie niet. Lees maar Efeze 2. Efeze 2 vers 15. Efeze 2 vers 15. Wat doet de Heer na de handelingen? Die begint in vers 14. Want Hij, Christus, is onze vrede, die de twee, en dat is aan de ene kant, dat zijn de bevoorrechte Joden uit de handelingen. En de andere, dat zijn de heidenen die tot geloof gekomen waren, die alleen maar werden gebruikt om Israël als natie tot naijver, tot jaloersheid te verwekken, zodat de natie Israël tot geloof zou komen. Maar wat heeft hij met die twee groepen gelovigen gedaan? De gelovige Israëlieten en de gelovigen uit de heidenen. Hij heeft die twee één gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Hij heeft de wet die tussen hun in stond en die scheiding maakte, die Israël, de Israëlieten, die tot geloof kwamen, ook zo nog bevoorrechten, boven de Joden, want dit was eerst de Jood en dan de Griek, ja, die is buiten werking gesteld, om in zichzelf vredemakende de twee, die twee groepen, tot één nieuwe mens te scheppen. En die twee tot één lichaam verbonden. Ja, met God weder te verzoenen. Het is één lichaam geworden. Eén nieuwe mens. En in die nieuwe mens, daar bestaat de bevoorrechte groep van Israël niet meer. En Israël als natie bestaat daar niet in. In die nieuwe mens bestaat geen Jood of Heiden. En al het onderscheid is verdwenen. En hier verbond zal natuurlijk straks weer aangeboden worden aan het volk Israël. En zal natuurlijk alleen maar weer van kracht zijn en gelden voor diegene waar God ook het oude verbond mee gesloten had. En dat is maar één volk, dat is Israël. Voor hen zijn ook de verbonden. Lees maar, als je nog teruggaat in de handelingentijd, Romeinen 9, Romeinen 9, vers 4. Dan heeft Paulus het over zijn verwanten naar het vlees. Dat zijn de Israëlieten, vers 4. Zij zijn Israëlieten. En hoe was dan de situatie in de handelingen? Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de belofte. Tja. Maar vergeet niet. De verbonden. Hen zijn de verbonden. Hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid en de verbonden. De verbonden zijn voor Israël. De verbonden zijn voor niemand anders, zijn alleen maar voor de Israëlieten. Niet voor ons. En de heidenen zijn vreemd aan die verbonden. Toen ze ook die gelovige heidenen uit de handelingen kwamen, toen kon ook Paulus over de heidenen in het algemeen opmerken in Efeze 2 vers 12. Hè? Wat zijn de heidenen in Efeze 2 vers 12? Nou, ten tijde, zonder dat zij zonder Christus waren, dat gij ten tijde, dien tijde, zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte. Heidenen zijn vreemd aan de verbonden der belofte. Zowel oude verbond als nieuwe verbond. Ze staan in geen enkele verbondsrelatie tot de Heere Jezus Christus of tot de Heere. Het is dus belangrijk om te zien, zowel het oude verbond als het nieuwe verbond, zijn dus nationaal. Nationaal. En Israël als natie is dus daar partij in. En Israël als natie verdween ook als natie te bestaan na de handelingen. Die is voor niks dat in 70 na Christus de natie Israël die zich na de ballingschap had gevormd in Kanaan, dat die natie ophield te bestaan. Ze werden verdreven, ze werden verder nog verstrooid en Jeruzalem, hun hoofdstad, werd verwoest. Aan hun eredienst kwam een einde, aan hun tempeldienst kwam een einde, aan hun priesterdienst kwam een einde, enzovoort. En de natie Israël onder de natieën van deze wereld werd in feite uitgewist met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en de deportatie van alle Joden die in Israël waren teruggekeerd uit de ballingschappen. Ze werden allemaal gedeporteerd en verspreid over heel het Romeinse Rijk. Het is goed dus om te zien dat we 2 Korinthe 3 moeten lezen in de tijd van de handelingen en niet moeten lezen in de tijd van vandaag. De heidenen in de handelingen, hebben we ook onderzocht de afgelopen keren, werden alleen maar gebruikt door God als wilde olijftakken die God entte op de olijfboom Israëls, waar hij ongelovige takken van Israël moest afbreken. En op deze wijze kregen deze wilde olijftakken, deze tot geloof gekomen heidenen, deel aan de verbondsprivileges van het volk Israël. Deel aan de saprijke wortel Abraham. En ze werden alleen maar door God gebruikt om het volk Israël, de natie Israël, tot naijver en jaloersheid te verwekken wat mislukte. Het hielp niet. Israël verhardde zich. En die gedeeltelijke verharding van Romeinen 11, die verspreidde zich en werd geheel, waardoor die hele olijfboom uiteindelijk werd omgehakt. En Israël in onze dagen is geestelijk dood. Een dode natie, geestelijk dood. Onbruikbaar. Onder dat wat nog voortduurt, want ze plaatsen nog steeds onder het oude verbond, terwijl ze dat verbond zelf verbroken hebben. En angstvallig houden ze zich daaraan vast. En hebben ze er allemaal traditieleer nog omheen gebouwd. Maar dat maakt niet uit. Ze zijn onbruikbaar, momenteel, voor de Heere God. De Heere God kan dat alleen maar nieuw leven toewekken als hij weer Elia, zoals het Oude Testament ook eindigt, Elia zal zenden. En dat nieuw verbond door Elia opnieuw aan het volk zal worden aangeboden. En zij door die aanbieding ook tot berouw en bekering zullen komen. En dan zijn ze weer een kanaal van zegen zullen ze zijn voor de Heer te gebruiken als een koninkrijk van priesters. Om een kanaal van zegen te zijn als 70 geslachten voor de 70 volkeren van deze wereld, van deze aarde in de toekomst. Goed. Als we teruggaan naar 2 Korinthe 3... en dan dit lezen, dan zien we dus dat Paulus hier een hele vergelijking maakt tussen het oude verbond, wat in die tijd nabij de verdwijning was, en wat vervangen moest worden door het nieuwe verbond, wat hij aan Israël mocht aanbieden. En heel dit gedeelte van 2 Korinthe 3, vers 6 tot en met vers 18, is dus één grote vergelijking met die twee. En hij richt zich in het bijzonder aan de Korintiërs, aan de gelovige Joden onder de Korintiërs, waar een hele grote groep gelovige Joden van waren, om hen te overtuigen dat dat nieuwe verbond, waar hij een dienaar van was, dat het nieuwe verbond zoveel heerlijker was dan het oude verbond. En dat ze niet moesten luisteren naar predikers die er kwamen, die hen, in tegenstelling tot Paulus, weer terug wilden brengen helemaal onder de wet van het oude verbond. En niet onder de genade van het nieuwe verbond, wat voor Israël gold. En Paulus komt daartegen in verzet. Hij moet zich verdedigen tegen deze predikers. Hij prijst zichzelf aan. En hij zegt ook dat God hem bekwaam gemaakt heeft, vers 6. Samen met zijn mededienstknechten. Hij zegt ook, onze bekwaamheid is Gods werk die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En dat nieuw verbond is niet der letter zoals het oude verbond, maar des geestes. Dat is het nieuwe verbond. Een bediening des geestes, niet een bediening der letter. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ja, de letter doodt. Dat is zo. Je mag dit vers dus niet nemen zoals altijd uitgelegd wordt, vers 6b, dat dit, hè, zoals we al zeiden, dat het gaat over hoe je de schrift moet interpreteren, en dat je de schrift dus niet letterlijk moet nemen, want dat doodt, maar je moet hem vergeestelijken, en daardoor alles maar wat in de Bijbel staat, ook al heb het eigenlijk niets met je te maken, dan maar naar je toe te trekken, en het laten slaan en toe te passen op jouzelf hier en nu. Nee, als je zo de Bijbel uitlegt, dan ben je verkeerd bezig, want dan maak je van de Bijbel een ratje toe. En dan ga je beloften en zegeningen naar je toe trekken, die niet van je zijn. En andere zegeningen en beloften die juist voor je zijn en opgetekend staan in de schrift, daar heb je dan geen oog voor. En daar ben je dan blind voor. En die weet je dan niet toe te eigenen en daaruit te leven. En dan ga je zeggen, ik ben het geestelijk Israël. Terwijl het lichaam van Christus, die nieuwe mens, eigenlijk met zijn zegeningen en beloften die geestelijk zijn, de zegeningen en beloften van Israël, verre te boven gaan. Want dat is een aardse roeping. Dat zijn aardse zegeningen. Hè, en aardse beloften. Terwijl de zegeningen en de beloften die je in Efeze en Colossense en Filippenzen leest, eigenlijk allemaal zegeningen zijn die boven hemels zijn. Die je alleen maar kan vinden in de hemelse gewesten. Maar helaas is daar vaak voor de hedendaagse gelovigen helemaal geen oog voor. Omdat zij zo maar vast blijven zitten aan die vergeestelijking. En zichzelf bombarderen tot het geestelijk Israël. En dan willen profiteren van al die aardse zegeningen. Hè? Aardse zegeningen, dat spreekt de mens zo aan. Hè? Om genezing te vinden bij ziekte, ik noem maar wat. Hè? Dat zijn aardse zegeningen onder Israël. Hè? Om een soort aionisch eeuwig leven te hebben. Maar het zijn allemaal verkeerde conclusies en verkeerde gedachten. Maar het is allemaal heel begrijpelijk, hè, dat men dat zo naar zich toe trekt. Maar men laat er wel bij, die bovenhemelse zegening in de hemelse gewesten, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, ja, dat laat men allemaal liggen. En daar heeft men geen oog voor. En dat vindt men moeilijk om te verstaan. Ja, Gods wegen zijn hoger dan de onze. Daarom de heerlijkheid waaraan wij deel hebben gekregen, is een heerlijkheid die nog de heerlijkheid van het nieuwe verbond weer te boven gaan. Maar goed, inderdaad, de letter dood. Het oude verbond, want daar gaat het hier om, hè? Het oude verbond, ja, dat liep uit op de dood. Lees maar Romeinen 7. Romeinen 7. Vers 9. Romeinen 7 vers 9. En daar vinden we. Ik heb eertijds geleefd zonder de wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Ja, dat is wat de wet doet. Als de wet, hè, van het oude verbond, zonder, als je Israëliet zou zijn, zonder dat je onder het nieuwe verbond komt, wij kunnen niet onder het nieuwe verbond komen, maar als je zo de wet wil hanteren, ook in onze dagen, geldt dat hetzelfde, hoewel dit geschreven is natuurlijk in de Romeinenbrief, in de handelingen aan deze gelovigen toen, en niet aan de gelovigen nu, dat moet je wel goed zien, maar ook, ja, dan geldt als je de wet zo gaat toepassen, dan kom je onder het gebod, de zonde gaat leven, en jij begint te sterven, en het gebod, ja, dat kan wel ten leven leiden, als je aan alle geboden van de wet houdt, maar dat is onmogelijk voor de zondaar, ja, dan leidt de wet juist, blijkt dan voor jou ten dode te zijn.
Nog erger gezegd, je komt onder de vloek. Je gaat er onherroepelijk aan. Je bent er dood opgeschreven. Galaten 3, waar Paulus dat zo scherp zegt, vers 10. Galaten 3, vers 10. En er is ook een vers wat uit de Handelingen is. En daar predikt hij weer in, hè, tegen die predikers die wel zeggen, wij kennen de Messias, onze heiland en verlosser. En hij is de Christus, hij is de gezalfde. Maar we deden die zware broeders, die tot geloof gekomen waren in de Handelingen, ja, die predikten het oude verbond. Die brachten ook de bekeerlingen van Paulus onder dat oude verbond. En zeiden dus tegen de Joden dat ze het moest hebben van de werken der wet. Nou zegt Paulus dan in Galaten 3 vers 10. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Hij komt onder de vloek. Want als je de wet doet, moet je aan alle geboden van de wet houden. En als je er maar één breekt, dat betekent de dood. Zo werkt het. Ja. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, als je één regel overtreedt, dan ben je vervloekt. Dan krijg je te maken met de dood. En daarom moet je ook realiseren dat wat Paulus hier in 2 Korinthe 3 vers 6 zegt, hij is een dienaar van het nieuwe verbond, niet een dienaar van het oude verbond, niet het verbond der letter, maar des geestes, want de letter dood. De letter dood. Het oude verbond dood. Je komt onder de vloek. Je overtreedt. Je komt erachter dat je zondaar bent, Israëliet. En je gaat eraan. Je wordt veroordeeld. Het oordeel wacht. En er is een ander oordeel. Het is geen leven, het is dood. Daarom is het ook een bediening des doods. Vers 7 van 2 Korinthe 3. Indien u de bediening des doods met letters op stenen gegrift. Het is een bediening des doods. De bediening der letter is een bediening des doods. Terwijl het nieuwe verbond juist tegenovergestelde is. Dat werd niet. Dat was niet de letter, een bediening der letter. Het was niet een bediening des doods. Het werd niet met letters, vers 7, met letters op stenen, tafelen gegrift. Nee, wat werd gedaan? Het werd geschreven op de vleeslijke tafelen van je hart. En het bracht leven voort. Want de letter doodt, maar de geest maakt levens. Wat is dan de bediening van het nieuwe verbond? Ja, dat is niet een bediening des doods, maar dat is een bediening des geestes. Zegt hij ook in vers 8. Hè? Hoe zal het niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Ja, de bediening van het nieuwe verbond is de bediening des geestes. Hè? Het nieuwe verbond verwacht het helemaal niet van de menselijke werken der wet. Helemaal niet. Het verwacht het van God die in genade handelt, die je ongerechtigheden vergeeft en die je zonde niet meer gedenkt. En de geest, die bediening des geestes, die brengt voort leven. Maar de geest, vers 6, maar de geest maakt levend en brengt leven voort. Dat is zo fantastisch. Natuurlijk is het niet zo dat toen dat oude verbond bij de Sinaï met Israël gesloten ging. Met Israël gesloten werd. Moet je eens voorstellen dat Israël verlost was uit Egypteland. En ze komen daaraan bij de Sinaï. En daar wordt dan bij de berg Horeb, die verbondsluiting vindt dan plaats, dat oude verbond. Dat ging natuurlijk niet gepaard met niets. Nee, het ging gepaard met een geweldige majesteit Gods. Ze zagen de grootheid van God. Dat ging natuurlijk gepaard met de heerlijkheid Gods. Dat moeten we niet vergeten. Het ging gepaard met een geweldige heerlijkheid van God, die wetgeving. Want de wet, wat is de wet? Die wet, nou lees maar in Romeinen 7. Wat is er met die wet? Romeinen 7 vers 12. Wat is die wet? Ja, die wet die is heilig. Die wet die was rechtvaardig. En die wet die was goed. Romeinen 7 vers 12. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Je ziet hier wordt gewoon de drie-enigheid Gods uitgebeeld. Hè? Gods gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Vind je gewoon de drie eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. Vind je het er heilig, rechtvaardig, goed. Er mankeert niks aan die wet. En die wet is nog aangepast aan de Israëlieten ook. Want het wordt alleen maar, de uiterlijke daden worden alleen maar veroordeeld. Helemaal niet wordt naar je innerlijke gedachten en motieven. Dat wordt helemaal niet beoordeeld. Dat zijn alleen maar je uiterlijke daden. Maar ook dan, als je je daar niet aan houdt. En het was geweldig om dat mee te maken. Natuurlijk voor Israël. Want dat was schitterend. Want lees toch maar eens in Exodus 19. Als die verbondsluiting dan plaatsvindt. Dat ging gepaard hoor met een enorme heerlijkheid Gods. Exodus 19. Vers 16. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de bergen waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Ze beefden. God vertoonde zich op die berg. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en ze stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nederdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven en de hele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God beantwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinaï, op de bergtop. En de Heere riep Mozes naar de bergtop en Mozes klom naar boven. Je ziet wat een geweldige heerlijkheid en majesteit Gods en grootheid Gods in feite zich vertoont als God nederdaalt op de top van de Sinaï. Het ging dus gepaard met enorme heerlijkheid. Zo krachtig zelfs, dat als Mozes daar zich bij de Heere bevindt, dat hij daar een tijd lang vertoeft en hij dan de berg weer afkomt, dat zijn aangezicht intens straalt. Heerlijkheid uitstraalt. Als ware de heerlijkheid Gods weer spiegelt. Het is zo erg zelfs dat zijn aangezicht blinkt, dat het volk gewoon bang van hem is en vraagt of hij niet een sluier over zijn gelaat wil doen, of hij zijn gelaat niet wil bedekken. Lees dat maar later dan in Exodus 34, Exodus 34 vers 29, Exodus 34 vers 29, waar je dan ziet dat hij uiteindelijk die twee nieuwe stenen tafelen door de Heere aan Mozes worden gegeven, waar die 10 geboden op staan. Exodus 34 vers 29. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met hem gesproken had. Toen naar Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalde, en ze durfden hem niet naderen. Ze waren dus bang voor hem. Toen riep Mozes hen tot zich, en naar Aaron en al de vorsten in de vergadering keerden tot hem terug, en Mozes sprak hen toe. Daarna naderde al de Israëlieten, en hij gebood hun al wat de Heer tot hem gesproken had op de berg Sinaï. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. En wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heeren om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging. Daarna ging hij naar buiten en zei tot de Israëlieten wat geboden was. Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Dus steeds ging die naar binnen. In feite de tabernakel ging niet binnen. En sprak hij daar steeds met de Heere. Maar als hij naar buiten kwam, moest hij een doek doen over zijn gelaat. Ja, de Heere is heerlijkheid. Hij sprak met de Heere. En hij deed daar geen doek voor. Hij sluierde zich niet. En als ware de heerlijkheid des Heere weerspiegelde zich in zijn aangezicht. Op zijn gelaat. En men kon zien, als hij met de Heer gesproken had, dat hij met de Heere echt gesproken had. En de heerlijkheid des Heere weerspiegelde zich in zijn gelaat. En ze waren bang voor hem, want ze durfden hem niet te naderen, hè? Zegt vers 30. En deze hele geschiedenis haalt dus de apostel Paulus hier in 2 Korinthe 3 aan, om te laten zien dat het oude verbond natuurlijk met heerlijkheid gepaard ging. Dat was ook een geweldig gebeuren. En daarom laat hij zien, en dan gaan we in vers 7 beginnen, indien nu de bediening des doods, dat is de bediening van het oude verbond, met letters op stenen gegrift, op die twee nieuwe stenen tafelen, gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Hoeveel zal niet meer dan de bediening van het nieuwe verbond in heerlijkheid zijn? Want dat is die bediening des geestes. Want de geest maakt levend. De bediening van het nieuwe verbond schrijft die wet niet op stenen tafelen, maar op de vleeselijke tafelen van je hart, Israël. En hoe heerlijker zal niet die heerlijkheid zijn? Vers 9. Want indien de bediening die veroordeling brengt. Ja, welke bediening brengt veroordeling? Ja, de bediening van het oude verbond. Want ja, die dood, dat was een bediening des doods. Dan kwam je onder de vloek. Als je aan de werken de wet wilde houden, kwam je onherroepelijk onder de vloek, want dan moest je houden aan alle geboden. En als je dat als zondaar moest doen, terwijl God zijn wet dan niet op de stenen tafel, op de vleeselijke tafelen van je hart had geschreven, alleen maar geboden was op twee stenen tafelen, ja, dan kon je daar onmogelijk aan houden, aan die wet. En leidde dat tot de vloek, en leidde dat tot de dood. Want indien de bediening die veroordeeld brengt, het oude verbond, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. Ja, want de bediening van het nieuwe verbond, die leidt tot rechtvaardiging. Een toegerekende rechtvaardiging, zoals heel Romeinenbrief dat uitlegt. Dat de gerechtigheid je wordt toegerekend. Ja. Op grond van geloof. Dat God geloof als ware inruilt, rekent als gerechtigheid. Zo word je gerechtvaardigd. En dat nieuwe verbond, de prediking van het nieuwe verbond, brengt leven voort. De geest maakt levend. Vers 9, want indien de bediening die veroordeling brengt, het oude verbond, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, dat is het oude verbond, is in zoverre niet verheerlijkt als deze, het nieuwe verbond, als deze heerlijkheid het te boven gaat. Ja, deze heerlijkheid van het nieuwe verbond gaat de heerlijkheid van het oude verbond te boven. Vers 11. Want als het verdwijnende, en dat is het oude verbond, hè, wat op punt staat in de handelingen, te verdwijnen. Want Christus is gestorven, heeft zijn bloed gestort, het bloed van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond wordt aan Israël aangeboden. En als Israël dat nieuwe verbond aanneemt, dan verdwijnt het oude. Want als het verdwijnende, het oude verbond, met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende, het nieuwe verbond, in heerlijkheid. Ja, de heerlijkheid van het nieuwe verbond gaat de heerlijkheid van het oude verbond verre te boven. Vers 12. Nu wij zulke verwachting hebben van het nieuwe verbond, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, de dienaar van het oude verbond. Wat deed Mozes dan onder het oude verbond? Ja, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Ja, het oude verbond zou verwisseld worden voor het nieuwe verbond. Zoals de profeten al hadden verkondigd. Het oude verbond kon geen stand houden. Geen Israëliet kon zich daaraan houden. Het was alleen maar een bediening des doods. Een bediening die wel moest verdwijnen, want het brengt alleen Israël onder de vloek. Opdat Israël geen blik zou slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. In plaats dat ze nou dat nieuwe verbond aanvaarden, hebben ze het nieuwe verbond verworpen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. Ja, hoe kan de bedekking worden weggenomen, zodat ze de heerlijkheid Gods zullen zien, in volle heerlijkheid, en de wet niet meer een last is, maar de wet wordt een lust, dat ze zich kunnen gaan verlustigen in de werking des Heren, dat kan alleen als ze dat nieuwe verbond aanvaarden. Als ze Christus aanvaarden, als ze zijn bloed van nieuw verbond aanvaarden. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, pas als ze Christus aanvaarden, dan verdwijnt die bedekking. Dan gaan ze die heerlijkheid God zien. Zoals Mozes die al den dele zag toen hij met de Heere God kon spreken van aangezicht tot aangezicht. Zo zal Israël ook dan de Heere kunnen zien van aangezicht tot aangezicht en in zijn gemeenschap worden getrokken. Vers 15. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt in de synagoge. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt in de handelingen, in de synagoge, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Ja, als er steeds een Israëliet in de dagen van de apostel Paulus in de handelingen zich tot de Heere bekeert, ja, dan wordt die bedekking weggenomen. Mozes deed een bedekking voor zijn aangezicht. Hij kwam niet verder met het volk Israël. Ze zagen ook Gods heerlijkheid daardoor nog niet meer. Ook al weerspiegelde hij alleen maar Gods heerlijkheid. Ze waren er bang van. En ze stelden zich onder de wet. En later ook onder de traditie. En de wet wordt wel voorgelezen, maar de wet is voor hen een bedekking. Een bedekking over hun hart. Maar als zij zich tot de Heere bekeren, dan wordt die bedekking weggenomen in de handelingen. Dan komen ze in rechtstreekse relatie onder een nieuw verbond met de Heere God. Vers 17. De Heere nu is geest en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Ja, dan wordt men vrij. Dan wordt men niet meer gebonden aan allerlei wetten. Nee, dan is men vrij, want de wet is geschreven niet meer op stenen tafelen waar je hebt te houden. Nee, dan wordt die Israëliet, wordt die geschreven op de vleeselijke tafelen van je hart, aan je hart. En dat doe je hem automatisch. En is daar vrijheid in plaats van gebondenheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, en wij allen, ja, dat zijn alle gelovige Joden in de handelingen, onder andere ook Paulus, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld. Hetzelfde beeld als in feite ook Mozes. Veranderen dan, staat hier, naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. En dat is zo geweldig, want Paulus zegt, als je tot geloof komt, dan is er geen bedekking meer, Israëliet, in de handelingen, dan wordt die bedekking van je afgenomen. En dan zie je rechtstreeks de heerlijkheid des Heren. En onder het nieuwe verbond is de heerlijkheid des Heren nog veel hoger en heerlijker dan onder het oude verbond. En dan ga je veranderen van heerlijkheid van het oude verbond, verander je naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Want het is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het oude verbond was heerlijk, maar de heerlijkheid van het nieuwe verbond is nog veel heerlijker. Dan verander je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En wat ga je dan doen? Dan ga je de heerlijkheid des Heren weer spiegelen. Je komt in een rechtstreekse relatie tot de Heer. Dan ga je die heerlijkheid die van zijn aangezicht komt, van Christus aangezicht komt, ga je weer spiegelen. Net zoals de maan uit zichzelf geen licht geeft, maar het licht van de zon ontvangt en in de nacht weer spiegelt, zodat we de maan opeens zien schijnen. Zo scheen Mozes. En zo zullen jullie ook schijnen, zegt de Heer, de apostel Paulus. Want je weerspiegelt de heerlijkheid des Heren. En er is geen bedekking meer. Er is een open relatie. Je ziet hier dus dat hij in deze verse, in het hele gedeelte, het oude verbond vergelijkt met het nieuw verbond. Het oude verbond, daarvan zegt hij, de letter dood. Het nieuw verbond, de geest maakt levend. Dat is vers 6. Nogmaals vers 6, B. Ik ben dienaar van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes, Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Het oude verbond, de letter dood, het nieuwe verbond, de geest maakt levend. Wat is het oude verbond daardoor? Het oude verbond is daardoor een bediening des doods. En het nieuwe verbond is daardoor de bediening des geestes. Het oude verbond is een bediening die, schrijft hij in vers 9, die veroordeling brengt. Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. Ja, de bediening, het oude verbond, die brengt uiteindelijk veroordeling. Maar vers 9 zegt ook, de bediening van het nieuwe verbond, wat brengt die? Staat in vers 9, die rechtvaardigheid brengt. Die brengt rechtvaardigheid. Het oude verbond brengt veroordeling, het nieuwe verbond brengt rechtvaardigheid. De bediening verder nog van het oude verbond, vers 11, ja, dat is een bediening die verdwijnt. Die moest in de handelingen verdwijnen en plaatsmaken voor het nieuwe verbond. En nieuw verbond blijft, vers 11, lees dat maar, want als het verdwijnende, het oude verbond verdwijnt, met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende, het nieuwe verbond in heerlijkheid. Het oude verbond was een bediening die verdwijnt. Een nieuw verbond was een bediening die blijft. Zo was het in de handelingen. Is nu niet, maar toen wel. En verder kan ik nog zeggen dat Mozes en Israël, ja, de heerlijkheid Gods onder het oude verbond gingen bedekken. Ze deden een bedekking, deed Mozes voor zijn aangezicht. Zodat ze die heerlijkheid Gods die hij verspiegelde niet konden verdragen, niet konden zien. Maar die bedekking verdwijnt geheel in Christus, wordt weggenomen in de handelingen, als een Israëliet zich daar onder het nieuwe verbond tot de Here bekeerde. Ja, die verdwijnt. Dat is vers 15. Of in vers 14. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. Omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Dan verdwijnt die bedekking die onder het oude verbond er was. En als laatste kan je nog zeggen dat als de Israëliet zich bekeert en die bedekking wordt weggenomen. Dat zij allen die tot geloof gekomen zijn in de handelingen mensen zijn die geen bedekking meer hebben. Vers 18. En wij allen. Die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Onder het oude verbond is alles bedekt. Er wordt niks weerspiegeld. De heerlijkheid des Heren is de wet Gods een last. Maar onder het nieuwe verbond, zegt hij, dan is in Christus die bedekking verdwenen. En wij zijn allemaal, zegt hij, hier in de handelingen tegen die Korinthische gelovigen, wij zijn allen, staan hier met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren en wij veranderen naar hetzelfde beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij weerspiegelen, omdat we in een rechtstreeks relatie met Christus en met God gekomen zijn, weerspiegelen we Gods heerlijkheid. En dat is iets geweldigs. Ja, die bekering van de Israëliet was dus cruciaal. Vers 16, hè. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Ja, dat zou bij Israël geschieden. Dan zouden ze van het oude verbond gaan naar een nieuw verbond. Dan zouden ze van heerlijkheid, oude verbond, naar de heerlijkheid gaan van het nieuw verbond, die zoveel heerlijker was. Het was het cruciaal dat Israël in de handelingen die Jezus aanvaarde. En dat zij zich bekeerde. Dat was cruciaal, maar dat mislukte. Maar toch, in de toekomst, zullen ze opnieuw dat nieuwe verbond aangeboden krijgen. En dat lees je dan in Zacharia, hoofdstuk 12, dat als zij dan de Here leren kennen, als Elia dan gaat optreden en hen tot geloof en bekering brengt, net zoals Johannes de Doper optrad, want die trad op in de kracht van Elia om hen tot geloof en bekering te brengen. Nou, dat zal straks de echte Elia doen en hij zal slagen in zijn opdracht. Israël zal zich tot de Here wenden. En wat zal dat tot gevolg hebben? Dat zij de Here zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En lees je dan in Zacharia 12, bij de bevrijding van Jeruzalem, als zij dan de Heer zien. Vers 10, Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitschieten de geest der genade der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En ze zullen hem dus zien. En ze zullen in de heerlijkheid van het nieuwe verbond als ware de heerlijkheid Gods gaan weerspiegelen. En weer een bruikbaar kanaal van zegen worden voor alle volkeren, een koninkrijk van priesters, zoals God bedoeld heeft. Een volk mij ten eigendom. En dat is een heerlijke toekomst die Israël wacht. Goed, de volgende keer gaan we door met 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 1.